Gemeente, het is vandaag twee keer voorbereiding. En dat komt zo uit, wij hebben de laatste helft van zondag 30 voor ons en daarin worden vragen gesteld die heel nadrukkelijk te maken hebben met het heilig avondmaal en het toeleven na zo'n avondmaal zondag. Er zijn ook wel gemeentes, heb ik wel eens begrepen, waar ze standaard twee voorbereidingspreken horen. Heel de zondag staat nadrukkelijk in dat licht. En misschien is er wel iemand die zegt, nou dominee, voor mij hoeft dat eigenlijk niet zo. Het geeft zo'n lading aan de viering van dat sacrament. En is dat nou eigenlijk wel nodig? Mensen die wat dat betreft natuurlijk goed zouden passen in de algemene sfeer die vandaag de dag heerst. Want op alle terreinen van het leven heerst zo'n beetje het gevoel, je moet niet te moeilijk doen. Vroeger zijn ze misschien wel ernstig, misschien wel te ernstig geweest. Maar vandaag de dag hebben we toch in allerlei opzichten het gevoel, het loopt wel los. Het loopt allemaal niet zo'n vaart. Met de geestelijke dingen toch eigenlijk ook niet. Hebben we nu niet meer zicht dan andere generaties op de liefde van God gekregen? Ja, er werd natuurlijk vroeger veel meer over de heiligheid van de Heere gesproken. Maar hij is toch ook nog eens barmhartig en genadig. Ik zei, gemeente, dat soort dingen past eigenlijk heel goed bij het algemene levensgevoel van de mensen vandaag, ook buiten de kerk. Het komt toch wel goed. Overal is toch wel ergens een keer een mouw aan te passen. De dingen lopen toch niet zomaar vast. En gemeente, misschien geeft dat ook wel iets aan. Een verklaring van de ontreddering die over de mensen kan komen als er dan ineens wel een crisis uitbreekt. Als er sprake is van een ramp. Denkt u daar eens over door. Waarom zijn wij mensen daar nu ineens zo van slag als er dingen in het leven zijn die niet op rolletjes lopen en die niet vanzelf goed blijken te komen? Als het leven, om een moderne term te gebruiken, ineens niet maakbaar is. Daar liggen heel diepe lessen in. En als het gaat over de noodzaak om toch met ernst bezig te zijn, ook met een zaak als de voorbereiding voor het heilig avondmaal, dan is wat dat betreft natuurlijk de schriftlezing uit Matteüs 7 veelzeggend. Want wie is daar aan het woord, jongens en meisjes? Probeer ook vanavond weer mee te luisteren. Het is ook voor jullie. Wie spreekt er in Matteüs 7? Dat is natuurlijk de Heere Jezus die bezig is om de langste preek die wij van hem hebben af te ronden. De bergrede is in zijn laatste fase gekomen. En vraag je nou eens eerlijk af, als de Heere Jezus die lieve zalig maken, die heiland van zondaren, die ons heil niet alleen verkondigd heeft, maar ook verdienen wilde, als hij gaat preken, geeft hij ons dan reden tot zorgeloosheid of tot ernst? Zeg dat nou zelf eens, gemeente. Als u bijvoorbeeld vers 13 en 14 op u laat inwerken. Over die brede weg en die smalle weg. En ik lees uit de mond van de Heere Jezus dat volgens hem op die brede weg velen wandelen en dat van de enge poort gezegd wordt, weinigen zijn er die dezelfde vinden. Zeg ik niet, dat zegt hij. In vers 22 hoor ik ook zoiets. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, heren, we hebben dit gedaan en we hebben dat gedaan. U kent ons toch wel? En hij zegt, nee, ik ken u niet. En dat allerlaatste stukje van de bergrede, ik hoop er straks natuurlijk aan het eind van de preek nog wel op terug te komen, als het daar gaat over die twee bouwers die naast elkaar dat huis hebben gefabriceerd. Wat is nou het allerlaatste wat de Heere Jezus zegt, vlak voordat hij amen zegt, bij wijze van spreken? Dan zet hij zijn hoorders neer aan de rand van een gapende afgrond, waarin zojuist het huis van de dwaze bouwer is verdwenen. Gemeente, wij moeten ons toch wel bezighouden met ernstige dingen. Als er niks in ons leven gebeurt, jongens en meisjes, dan ga je vanzelf verloren. Zo ernstig ligt het. Er is een wonder nodig. Er is bekering en geloof nodig om zalig te worden, maar ook om avondmaal te kunnen vieren. We zien, gemeente, dat als we de catechismus dus er even naast leggen, dat zondag 30 daar ook aparte aandacht aan besteedt. Aan die vragen, hoe moet je daar nou tegenaan kijken? Voor wie is dat nou, dat avondmaal, en voor wie is dat nou niet? En dan hoor je ook die ernstige ondertoon dat er twee verschillende wegen zijn waarop een mens kan wandelen, en dat als een mens op de verkeerde manier aan die tafel terecht zou komen, dat er dan sprake is van toren die ontbrandt en een verbond dat wordt ontheiligd. Maar in dit verband, gemeente, spreekt de catechismus met twee woorden. Ik zou kunnen zeggen, er is in zondag 30 sprake van tucht en van zelftucht. Tucht, daarvan hoort u in antwoord 82, als het gaat over openbare zonden. Mensen aan wie je aan de buitenkant kunt zien, er deugt iets niet, goddeloos, ongelovig. Maar er is ook sprake van zelftucht. Datgene wat te maken heeft met wat de mensen niet zien, wat in het hart zich afspeelt. Wat alleen God weet en wat ik weet. En dat laatste is niet een zaak van de kerkenraad. Dat is niet een zaak van de eerste of de tweede trap. Of wat dan ook. Nee, dat is een zaak, gemeente, van de prediking. En ik hoop dat u vanmorgen reeds iets daarvan hebt ondervonden. Als dat woord, we gebruikten het beeld van een zwaard, door de gemeente heen gaat, en je wordt geroepen om dat woord op je te laten afkomen en om dan zelftucht toe te passen, om heel eerlijk je hart naast dat woord te leggen en dat woord naast dat hart. Hoe is het nou? Waar sta ik? Wie ben ik in geestelijk opzicht? Gemeente, we krijgen nog een tweede gelegenheid vanavond om dat te doen. We gaan weer voor de spiegel. En we beginnen dan, als we nog eens even teruggaan naar Matteüs 7, want zo zijn we dat gewend, deze rondgang, we beginnen bij de Bijbel. Dan begin ik met u bij Matteüs 7, vers 21. Daar nemen we ons vertrekpunt. Neemt u uw Bijbel erbij. En u ziet in vers 21 dat daar een woord gebruikt wordt wat wij ook tegenkomen aan het eind van zondag 30. Het gaat over het koninkrijk der hemelen, oftewel het hemelrijk. En in dit geval wordt daar in Matteüs 7 mee bedoeld. Dat koninkrijk dat straks volmaakt zal komen, waar in die nieuwe schepping de Heere Jezus plaats bereid heeft voor al de zijnen. Dat nieuwe wat Hij op de jongste dag zal laten komen op deze aarde. En vanaf die jongste dag mogen daar Gods kinderen volmaakt gelukkig zijn, met lichaam en ziel, met allebei, binnengaan in dat geweldige hemelrijk dat Christus voor hen heeft verdiend. En stelt u zich even voor, gemeente, hoe dat dan zal gaan. Daar komt die schare die niemand tellen kan om dat hemelrijk binnen te gaan. En ze komen van heinde en van verre. Mensen die uit het graf opgewekt zijn. Mensen die uit de zee opgehaald zijn waarin ze ooit verdronken waren. Mensen die de eindtijd tot het laatste stukje nog hebben meegemaakt en van wie de openbaring zegt ze komen uit de grote verdrukking. Maar zie ze komen van oost en van west, van noord en van zuid, uit alle talen, geslachten, volken en natieën. Ze stromen binnen om door een van de poorten van het Nieuw Jeruzalem een eeuwig thuis te vinden. En de koning van het koninkrijk, gemeente, hij staat bij de poort hen op te wachten, om hen te verwelkomen. Komt gij gezegenden mijns vaders, beërft dat koninkrijk, twelk voor u bereid is van de grondlegging der wereld. En dan ineens wordt er een uit de rij gehaald. Zo stel ik mij dat voor, gemeente, als ik vers 21 lees. Iemand die net ook dapper op weg was om met die andere mensen, met heel die stroom mee te gaan, die poort in, die eeuwige zaligheid in, en hij wordt apart genomen en er ontstaat een gesprek. En je ziet dat na enige ogenblikken die persoon schrikt, en als we meeluisteren horen we waarvan die geschrokken is, want dan hoor je hem zeggen: Heere, kent u mij niet? Maar u weet toch wel wie ik ben? Ik ben die en die uit die gemeente. Ik heb daar nog een functie bekleed ook. Ik heb bepaalde dingen gedaan in uw dienst. Dat hoort u allemaal te weten. Want iedereen wist dat. Lees het, gemeente, in vers 22. In uw naam geprofeteerd. Dat gebeurt niet in een hoekje. In uw naam duivelen uitgeworpen. Daar staan de kranten vol van. Neemt u dat echt, heren, dat u niet weet wie ik ben? De koning schudt zijn hoofd. Ik zou niet weten wie je bent. En het laatste wat de persoon te horen krijgt, gemeente, is iets waar een mens de rillingen van over zijn rug voelt lopen. Je zult van de Heere Jezus, jongens en meisjes, te horen krijgen. Dat is wat. Dat hij tegen je zegt: ga weg. Ga weg. Ontzaggelijke werkelijkheid, gemeente, dat er geen toegang voor een mens is wanneer het moment daar is dat de poorten van het koninkrijk voor anderen wel open blijken te staan. En dat het zo aangrijpend is, want dat maken we dus op uit het slot van de bergreden, dat dat niet alleen pure heidenen betreft, geen afgodendienaars alleen, geen onverschilligen, mensen die er met de pet naar gegooid hebben en de kerk lachend voorbij gelopen zijn. Nee, dat er hier blijkbaar onderscheid is tussen kerkgangers en kerkgangers. Ja, als ik vers 22 goed begrijp, ook zelfs tussen ambtsdragers en ambtsdragers. Die een gesloten deur vinden en te horen krijgen: ik weet niet wie u bent. En hoe komt dat nou, gemeente? Nou, iemand zou natuurlijk kunnen verwijzen naar antwoord 81... Slot van antwoord 81 heeft het namelijk over bepaalde kerkgangers in wier leven het niet goed zit. En die worden daar genoemd de hypocrieten en die zich niet met hun waar hart tot God bekeren. Ik denk dan aan die mensen zoals je ze tegenkomt al in het Nieuwe Testament. En Ananias en Safira en Judas, wel in naam discipel, maar toch klopte er ergens iets niet. Ja, maar gemeente, die Judas, die wist dat die Judas was. En Ananias en Safira wisten wat ze deden toen ze Petrus probeerden voor te liegen. Maar wat hier in Matteüs 7 gebeurt is nog aangrijpender. Ik hoor daar van mensen die menen in te gaan en het op het laatste moment niet kunnen. Niemand wist dat er iets niet in de haak was. Zij zelf ook niet. Maar de grote hartenkenner wist het wel. En wat is dan volgens de Heere Jezus het probleem, gemeente? Kijk nog even naar vers 21. Daar gaat het over iets zeggen en iets doen. Zul je dat onthouden, jongens en meisjes? Een godsdienst van alleen maar praten, dat kan niet waar zijn. Iemand die alleen maar met zijn mond God dient en die alleen maar mooie geestelijke dingen zegt, dat kan het niet wezen. Niet een ieder die zegt, Heere, Heere, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Geloof moet bekering kennen. Dat geloof dat de toevlucht neemt tot de Heere Jezus Christus, dat komt vervolgens uit, gemeente, in dat verlangen naar een nieuw leven. Wat we vanmorgen gehoord hebben, de duisternis ook gaan haten en naar dat licht gaan verlangen. En wat Johannes noemde, wandelen in het licht. Degenen die dat leven missen, ze zullen toch een keer openbaar komen, zegt Matteüs 7. En trouwens, de Bijbel zegt dat al veel eerder. God zal ieder werk in het gericht brengen. Met al wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Zelfs wat voor een mens zelf verborgen is. En begrijpt u, gemeente, daar hadden we het vanmorgen ook al over. Daarom is er geen kind van God te vinden. Of hij heeft er behoefte aan om bij de Heere zijn hart neer te leggen. En te zeggen, Heere, ik heb een bedriegelijk hart. Ik ben geneigd ook om mezelf een rad voor ogen te draaien. Ik vertrouw mezelf niet. Maar wil u mij doorgronden? Wil u mij op die eeuwige weg brengen en me van schadelijke wegen afhalen, beproef gij vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Want als je niet ontdekt wordt aan de diepste grond van je hart, je moet er niet aan denken, gemeente, te denken dat het goed zat en straks te horen, ga weg. Maar degene die straks bij die poort staat om mensen terug te sturen, gemeente, en anderen welkom te heten, die kan dat doen omdat hij de grote hartenkenner is. En er is hier niemand hier in de gemeente, ook niet in de kerkenraad, die weet wat er in het hart van de mens leeft. Dus als het nou gaat over dat sacrament waarheen wij heen leven als gemeente, daar gaat het ook over wie mag daar nou komen en wie mag daar niet komen. Wij zijn in dat opzicht geen hartenkenners, dus je mag in dat opzicht ook niet iedereen zomaar terugsturen. De Heere Jezus ziet met zijn ogen dwars door die mensen heen, ook als die in Matteüs 7 komen aanlopen. Maar wij, gemeente, kunnen het alleen maar doen met wat wij met ons blote oog zien. Daarom zijn er voor deze dingen regels opgesteld in de kerk. Voor het toelaten tot het doen van belijdenis en in het verlengde daarvan voor het toelaten tot het vieren van het heilig avondmaal. Daarover zeggen onze vaderen in de kerk, hoor, zulke wijze dingen, gemeente. Zal ik u wat voorlezen? De mens, zegt de kerkorde, kan niet in het hart kijken. En daarom eist de kerk niet meer van de belijder dan wat de mond belijdt en wat het leven niet tegenspreekt. Nou, dat geldt bij het toelaten tot belijdenis doen. Hopen binnenkort ook weer jongelui te ontmoeten die zich opgeven voor belijdeniscategorisatie. Heb je verschillende gesprekken met de kerkenraad en met de broeders afzonderlijk, met de dominee. En dan wordt er ook naar je levensopenbaring gekeken. Kan iemand toegelaten worden? Maar dat geldt, gemeente, ook voor het heilig avondmaal. En dat is waar het in antwoord 82 over gaat. Als er uitdrukkelijk sprake is van openlijke zonden. Vraag 82 heeft het over ongeloof en goddeloosheid. Mensen die dat laten zien, zowel in hun leer, in hun belijdenis, als in hun levenswandel. Dan kun je mensen afhouden. Maar dat is nogal wat als dat van iemand in de gemeente gezegd zou moeten worden. Ongelovig en goddeloos. Als daar nou geen sprake van is, gemeente, dan past het oordeel der liefde. En dat geldt niet alleen voor de kerkenraad, maar dat geldt ook voor ons allemaal onderling. Wij kunnen soms wel eens in de onderlinge gesprekken het gevoel krijgen dat mensen wel verder kunnen kijken dan alleen maar de buitenkant. Er wordt soms te gemakkelijk in onze gemeente meer gezegd dan wat je kunt zeggen. En dan wordt er toch een oordeel uitgesproken. Heeft u er erg in, we hebben dat natuurlijk niet gelezen, maar dat over die kwestie nou juist de Heere Jezus ook iets zegt in Matteüs 7. Matteüs 7 vers 1 en 2. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. Andersom, ik denk dan aan degenen die avondmaal vieren. Dat moet dus wel op goede gronden gebeuren, lieve broeder en zuster. Want onze catechismeszondag, ik had het over ernst, dat is ernstig. Begin van antwoord 82 heeft het over het ontheiligen van Gods verbond en het verwekken van zijn toren over de ganse gemeente als de tafel des Heren ontheiligd zou worden. En dat heeft alles te maken met dat woord gemeenschap waar we het al een paar weken over hebben in de prediking. Wij zijn geen vereniging. Wij zijn niet een samenraapsel van losse mensen. Wij zijn een gemeenschap. Een lichaam. En als er ergens, al is het in een uithoek van het lichaam, iets niet in orde is, dan is heel dat lichaam ermee bezig. Daarom, gemeente, er is niet anders nodig om aan te gaan aan de tafel des Heren dan wat de Heere Jezus daarin, dat 21ste vers van Matteüs 7 zegt. Niet wat zeggen, niet alleen maar wat met je mond zeggen of beleiden, nee, het gaat om het doen van de wil van de Vader. En vat u dat alstublieft niet wettisch op. We moeten dus wat doen, we moeten blijkbaar iets presteren, nee. Weet je wat dat is, het doen van de wil van de Vader? Dit is het werk Gods, zegt Jezus in Johannes 6. Dat gij gelooft in hem die God gezonden heeft. En dat is een bevrijdend woord ook, gemeente. Als een mens aan het eind van zijn eigen werk kwam en aan het eind van zijn eigen mogelijkheden. Wat is het werk Gods? Wat is het doen van de wil van de Vader? Niet nog meer gaan presteren, niet nog meer gaan tobben en zwoegen. Geloven in hem die hij gezonden heeft. Je overgeven aan de Heere Jezus Christus. Maar dat laatste, gemeente, gebeurt in het hart. En daarmee kom ik ongemerkt op dat andere punt terecht waar het vanavond over gaat. We hadden het over de tucht, datgene wat je aan de buitenkant kunt zien en dus ook ambtelijk kunt beoordelen. Maar nou gaat het over wat er binnen in je hart gebeurt. Wat er als het goed is ook vanavond onder de prediking gebeurt. Want dat woord wordt in de gemeente geworpen. En dan moet er met dat woord wat gedaan worden. Dat woord dat oproept tot bekering en geloof. Dat woord dat op die manier scheiding maakt tussen geloof en ongeloof. Hoe gaat het, gemeente, met die scheidslijn? En waar loopt die scheidslijn nou eigenlijk door de gemeente? Nou, daarvan zegt zondag 30 natuurlijk ook het een en ander. Als je goed leest wat in antwoord 81 wordt gezegd over de kenmerken van een gelovige, dan vind ik daar eigenlijk dezelfde verdeling terug die we vandaag al eerder gehoord hebben. Die driedeling, weet u wel, van ellende, verlossing en dankbaarheid. Die driedeling die we in 1 Johannes 1 terugvonden. Want het is geen constructie van twee professors uit Heidelberg. Maar dat is bijbels. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zijn bijbelse kenmerken. Maar in de lezing van het formulier, de stukken van de zelfbeproeving, hoorden we die drie ook terugkomen. Kennis van je ellende, kennis van de verlossing, kennis van de dankbaarheid. Gemeente, wanneer wij Matteüs 7 lezen, wordt daar ook een scheidslijn getrokken, maar niet in drieën. Ik zou zeggen, daar wordt die heel duidelijk in tweeën gesplitst. En dat is hem dat laatste stukje van de bergrede. Misschien wel het meest aansprekende deel ervan, jongens en meisjes. Want je ziet dat zomaar voor je. Dat verhaal dat de Heere Jezus vertelt over die twee mannen die allebei een huis gingen bouwen. Weet je waar het over gaat? Die twee bouwers. Dat zijn twee mensen die in de kerk zitten. Misschien zitten ze wel vlak naast elkaar in zo'n kerkbank. Twee buren in de kerk. Ze zitten er al jaren naast elkaar. En het zijn allebei serieuze mensen. Hoe weet u dat, dominee? Omdat ze allebei gaan bouwen. Dat zijn geen mensen die denken, nou, het zal zo vaak niet lopen. We kijken wel hoe het schip strandt. Nee, dit zijn mensen die geestelijk serieus zijn. Die willen tijdig geestelijk een dak boven hun hoofd hebben. Want straks breekt er wie weet wat voor nood weer los. En dan moet je veilig zitten. Dan moet je iets hebben om in te schuilen, begrijpt u? Serieuze mensen. En zelfs tot in de verteltrant van de Heere Jezus toe. Hij maakt de opbouw van deze gelijkenis expres zo parallel mogelijk. Merk je weinig verschil tussen die twee. Eigenlijk in eerste instantie niet. Totdat er opeens een cruciaal verschil openbaar komt. Als uiteindelijk die twee huizen daar staan en het noodweer losbreekt, dan blijkt er een verschil te bestaan zo groot als het verschil tussen leven en dood. Want het ene huis heeft een fundament en het andere niet. Ene huis houdt stand, terwijl de golven en de wind er tegenaan beuken. En van het andere geldt wat de psalmdichter ergens zegt. Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Ja, zegt u dominee, maar dat gaat over de ontknoping van een mensenleven. Ja, maar ik kan daarbij hetzelfde zeggen als bij Matteüs 7 vers 21... Datgene wat dan van belang is, is hier ook van belang. De vragen die een antwoord moeten krijgen als u bij de hemelpoort staat, zijn dezelfde vragen die om een antwoord roepen als voorbereiding is. Hoe is het nou? Wie ben je nou? Waar sta je eigenlijk? Waarop vertrouw je eigenlijk? Heb je een fundament onder je leven? Dat moet bij de voorbereiding gevraagd worden, gemeente, want dat eten en drinken wat hier volgende week uitgedeeld wordt, is spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft. Nou kunnen we dan vanuit Matteüs 7 iets zeggen over het leven van die gelovigen. Waar blijkt dat dan uit, dat je zo iemand bent? Ik wil daar graag een paar dingen van zeggen, gemeente. Maar ik laat er een opmerking aan vooraf gaan. Ook als iemand zegt, nou, dan gaan we toch weer op de toer van de kenmerken. Nou worden er dingen gezegd over de christen. Het moet toch eigenlijk over de Christus gaan? Ja, natuurlijk, gemeente. Maar die Christus, als hij gaat preken, noemt hij ook kenmerken. Begrijpt u? Dus dan moet zijn dienaar het ook doen. Als de Heere Jezus zo preekt, moet ik het ook doen. Vertellen hoe iemand eruit ziet. Die straks niet teruggestuurd wordt. Bij de tafel niet en bij de poort niet. Nou, drie dingen over zo'n wijze bouwer. In de eerste plaats, en dat hoor ik meteen al aan het begin in vers 24, zo iemand is voorzichtig. En dat blijkt al uit het tempo waarin hij gaat bouwen. Ik zeg daar straks nog iets over, maar het feit dat die ene man op die rotssteen gaat bouwen en die ander zomaar op het zand, dat heeft natuurlijk consequenties voor het tijdstip waarop beiden klaar zijn. Die een kan meteen beginnen op het zand en die ander moet eerst zien dat hij de rotssteen bereikt na wat graven. Dat kost tijd. En die ander lijkt wel in het voordeel te zijn, omdat hij misschien wel 14 dagen eerder op zijn balkon zit te genieten van het uitzicht. Maar ook in dit opzicht blijkt, haastige spoed is zelden goed. Vandaar dat er nog wel eens vroeger werd geadviseerd als het ging over geestelijke ontwikkeling in de mensenleven. Laat het nou maar eens over zomeren en overwinteren. Ik ben er steeds meer toe geneigd, gemeente, om te denken dat dat nog niet zo verkeerd advies is. Ook naarmate je bij het voortgaan van de tijd merkt dat er steeds meer onbijbelse visies ook in de kerk opduiken. Vanuit de maatschappij en vanuit de tijdgeest. Over geloof, over kerk, over het lid zijn van een kerk. Over wat het is om geloof te hebben. Wat er nodig is om avondmaal te vieren. Mensen die soms ondoordacht ja zeggen op vragen die ze een paar maanden later weer vergeten blijken te zijn. Die aan de avondmaalstafel zitten. En soms binnen een jaar ergens anders aan de avondmaalstafel zitten. Gemeente, dan is het toch niet verkeerd om voorzichtig te zijn. En om ook, dat is helemaal in de lijn van Matteüs 7, te vragen, als je nou zegt dat je geloof hebt, mag je dan vervolgens ook eens wat zeggen over de vrucht? Want aan hun vruchten zult gij hen kennen. Iemand kan van alles zeggen, gemeente, maar wat is de levensopenbaring? Dat moet in ieder geval meer zijn dan praten. Niet een iegelijk die tot mij zegt, maar die dat doet. Wilt u nog een kenmerk van zo'n wijze bouwer? Zo iemand, zegt onze tekst, kent een verborgen leven met God. Ik zei net al, ik wil nog iets over dat fundament kwijt. Maar stel je dat even heel praktisch voor, jongens en meisjes. Daar zijn twee mannen, ze gaan allebei naast elkaar een kavel bewerken. Ze hebben een stuk grond gekocht, blijkbaar dichtbij een rivier die straks buiten zijn oevers zal gaan treden, maar dat weten ze nou nog niet. En dan gaan ze allebei aan de slag. Nou, die ene man die hoeft alleen maar het zand een beetje plat te strijken, een beetje een egaal onderkant te vormen en hij begint meteen te metselen. En de aannemers in ons midden en de bouwlieden, metselaars, die houden hun hak natuurlijk vast, want dat kan allemaal niet. Maar dan die andere man, die gaat eerst met een schep in de grond spitten. Die gaat graven. En hoe langer die bezig is, hoe minder je van hem ziet, want hij gaat de diepte in, gemeente. Hij gaat onder de grond iets zoeken waar hij zijn fundament aan vast kan hechten, want hij moet op de rotssteen terechtkomen. Dat zand is drijfzand. Dat kan zomaar ineens wegspoelen. Hij moet op de rotsbodem terechtkomen. En na verloop van tijd zie je niks meer van hem. Wat meen ik Matthew Henry ertoe gebracht heeft om deze wijze opmerking te maken, en ik geef hem u graag door. Wee ons als heel onze godsdienst voor andere mensen zichtbaar is. Vindt u dat geen wijze opmerking? Nee, dat ware leven van zo'n wijze bouwer kent een gedeelte wat niet zichtbaar is, wat zich onder de grond afspeelt, begrijpt u? Waarvan de Heere Jezus trouwens al eerder in de bergrede ook de nodige baartenswaardige dingen heeft gezegd. Want in het vorige hoofdstuk had hij het ook al over het in je binnenkamer gaan, de deur achter je dicht doen en daar onder vier ogen met je hemelse vader spreken, zonder dat de mensen meekijken of luisteren. Verborgen omgang. En daar gaat de ziel de diepte in, gemeente. Daar leren ze wat antwoord 81 bedoelde met dat zichzelf mishagen. Van jezelf en van de zonde die je gedaan hebt en die zo diep is ingevreten een afkeer krijgen en zo als een arme zondaar naar dat kruis vluchten. Maar als je daar aankomt en als je een blik werpt op de Heere Jezus en op dat bloed dat hij verstort heeft, dan kan het niet anders gebeuren dan zoals het in antwoord 81 staat. Nochtans vertrouwen, altijd tegen alles in, gemeente. Altijd ondanks mezelf en ondanks wat ik verdiend heb. Dat wordt in de diepte geleerd. Dat leren wijze bouwers. En nou het derde, en dat is misschien wel het meest in het oog springende verschil met die dwaze bouwer. Een wijze bouwer hoort en gehoorzaamt het woord van God. Heel duidelijk als u vers 24 met vers 26 vergelijkt, want dat is het cruciale verschil in de vertelling van de Heere Jezus. Die mijn woord hoort en doet, die mijn woord hoort en niet doet. Dat is het grote onderscheid, dat valt onder de prediking. Niemand die het ziet natuurlijk, gemeente. Vanaf de preeksel zie je het niet en je ziet het aan elkaar ook niet. Maar terwijl het woord uitgaat, valt er onderscheid. Horen en doen, horen en niet doen. En vooral valt er onderscheid, als ik goed lees in het Grieks, daar waar de Heere Jezus in de prediking op je afkomt. Ik hoop dat u hem vandaag meer dan eens op u af hebt zien komen. Maar waar hij zich in de prediking openbaart, daar vallen de grootste verschillen op. Die deze woorden van mij hoort, staat er in het Grieks. Dat is een verschil. Of je in de kerk bent gaan zitten en je hoort dominee X of dominee Y. Of dat je uit de kerk komt en zegt, ik heb de Heere Jezus ontmoet. Hij sprak. Hij arresteerde me. Hij heeft me aangesproken en nou kan het niet hetzelfde blijven. Die deze woorden van mij hoort. Gemeente, daar valt de kloof. En daar komt ook dat wonder openbaar van mensen die dan niet anders kunnen. Ontdekt aan zichzelf. Om alleen maar genoegen te nemen met dat fundament dat Christus zelf is. Die rotsteen, die uiterste hoeksteen die in Jeruzalem gelegd wordt. Waarop God het gebouw van zijn gunst bewijzen zelf gaat bouwen. Door levende stenen in te metselen in zijn huis. Dat is het enige fundament, gemeente. Om zalig te worden en om avondmaal mee te vieren. Al het andere is zandgrond. Je goede werken, je bevindingen, je tranen, je gebeden, je werk in de kerk, je ijver. Datgene wat de mensen van je vinden. Ja, maar die zei ook dat ik een goede man ben. En die zei ook dat ik het heb. Nou, dat maakt niet uit. Want wat vindt de Heere Jezus van je? Laat staan dat een mens zou leunen en steunen op uiterlijke dingen. Zoals lidmaatschap van een kerk. Je doopbewijs. Je belijdenis doen. Nee, er is maar één fundament. En dat is Christus zelf. En dan zal het waar zijn dat de ene toeleidende weg de andere niet is. De een vindt de schat in de akker eerder dan de ander. De een graaft langer naar het fundament dan de ander. De een beleeft de dingen intenser en doorloopt een langer traject dan de ander. Maar waarin ze allemaal gelijk zijn, dat is als ik na verloop van tijd van onderuit die grond die wijze bouwer hoor roepen. En het is met een juichkreet dat hij laat weten dat hij zijn doel bereikt heeft. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonden van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, zelfs als aard en hemel ondergaan. En zo blijft er uiteindelijk maar één vraag over, gemeente. Aan het eind van een voorbereidingszondag. Wie is Jezus voor u? In leven en in sterven. In het verborgene en in het openbaar. Hier in de kerk. Straks thuis bij je gezin of alleen. Aan de tafel en op de straat. Wie is Jezus? Spurgeon kende iemand die op die vraag het antwoord wist. Al was het maar een eenvoudige jongen van wie iedereen zei hij kan niet goed meekomen. En ze hadden hem een taak gegeven op een van de markten van Londen. En op wat voor vraag hij dan ook een antwoord moest geven, of ze hem naar het weer vroegen of naar de tijd, of vroegen wat hij voor werk had of hoe hij van zijn naam heette, altijd zei hij precies hetzelfde. Ik ben een arme zondaar, mijn naam is niemendal, maar Jezus de Messias is mij het een en al. Gemeente, kunt u hem volgen? Zou u het ook kunnen zeggen? En als iemand vraagt, dominee, hoe kom je dan zo ver? Dat is vrucht van de prediking. Die mijn woorden hoort en dezelfde doet. Zo werkt Gods geest. Het mishagen, het vertrouwen en het begeren. Het leven van een voorzichtige bouwer op de enige rotsteen Christus. Die rotsteen die nooit zal beschamen. Die het houdt. Zelfs in het laatste oordeel dat over mijn leven gaat. Want zijn goedheid, zingt de kerk, zal nooit mijn val gedogen. Amen.